Goedenavond, beste vrienden. Vanavond geen bijbellezing of wat anders, dus het is nu weer mijn beurt om een meditatie te houden. We zijn de vorige keer begonnen met een overdenking van het leven van koning Saul. Nu dus de tweede meditatie daarover. En daarom lees ik eerst met u 1 Samuel 13, de versen 7 tot en met 13. De Hebreeën nu gingen over de Jordaan in het land van Gad en Gilead. Toen Saul nog zelf te Gilgal was, zo kwam al het volk bevende achter hem. En hij vertoefde 7 dagen tot de tijd die Samuel bestemd had. Als Samuel te Gilgal niet opkwam, zo verstrooide het volk van hem. Toen zeide Saul, breng tot mij herwaarts een brandoffer en dankofferen, en hij offerde brandoffer. En het geschiedde toen hij geëindigd had het brandoffer te offeren, ziet, zo kwam Samuel. En Saul ging uit hem tegemoet om hem te zegenen. Toen zeide Samuel, wat hebt gij gedaan? Saul nu zeide, omdat ik zag dat zich het volk van mij verstrooide, en gij op de bestemde tijden dagen niet kwam, en de Filistijnen te Michmas vergaderd waren, zo zeide ik, nu zullen de Filistijnen tot mij afkomen in Gilgal, en ik heb het aangezicht des Heeren niet ernstig aangebeden, zo dwong ik mijzelf en heb brandoffer geofferd. Toen zeide Samuel tot Saul, gij hebt zottelijk gedaan, gij hebt het gebod van de Heere uw God niet gehouden, dat hij u geboden heeft. Want de Heere zou uw rijk over Israël bevestigd hebben tot in eeuwigheid. Maar nu zal zijn uw rijk niet bestaan. De Heere heeft zich een man gezocht naar zijn hart, en de Heere heeft hem geboden een voorganger te zijn over zijn volk, omdat gij niet gehouden hebt wat u de Heere geboden had. Tot zover. We vervolgen de geschiedenis van de nieuwe koning van Israël, koning Saul dus, en beginnen bij de geschiedenis van Jabes. Jabes in Gilead verkeert namelijk in grote nood. De koning der Ammonieten wil in een uiting van wreed machtsvertoon de inwoners van Jabes grote smaad aandoen en hen allen het rechteroog uitsteken. O, wat kan een mens onnoemelijk breed zijn. We hebben daar in onze dagen ook genoeg voorbeelden van. Als de remmen los zijn, kun je wel zeggen, is een mens nog erger dan een beest. Wat een leed wordt er toch aangericht in onze wereld, ook van vandaag. Maar is het niet altijd al zo geweest? Wat is er een zee van tranen door liefdeloosheid, haat, breedheid, machtsvertoon, terreur. Hoeveel volkeren zijn er niet die moeten lijden onder breedheid, corruptie en onrecht van regeringszijde? Hoeveel landen zijn in oorlog? Hoe dankbaar moesten we zijn dat er in ons land nog sprake is van een rechtsorde en dat we nog in redelijke gerustheid kunnen wonen en werken. Maar ook in het kleine, op de werkvloer en in onze huisgezinnen en op scholen kan er sprake zijn van verdrukking en van elkaar terroriseren. Wie zal kunnen zeggen hoeveel verborgen leed er wat dat betreft is en hoeveel tranen er in stilte geschreid worden? Maar is het een groot goed als er vrede heerst in een gezin, in het huwelijk, in de kerkelijke gemeente, op ons werk, op school. Daar mochten we de Heere wel meer voor erkennen. Ondertussen, en laat ons dat ook bedenken, is God geen ledig aanschouwer van al hetgeen dat er in het verborgen en in het openbaar plaatsvindt. Dat hij op alles terugkomt en recht zal spreken, moest in de dagen van verdrukking, van plagerij, achterstelling en het ondergaan van onrecht aan de Heere verbinden en toch ook rust geven. God heeft immers het recht lief en dat zal Hij ook zeker laten merken. Nu in de tijd of later. Want, zo zegt Galaten 6, vers 7, zo wat de mens zaait, zal hij ook maaien. Zo mogen wij achter de rechtsorde in onze maatschappij Gods rechtvaardigheid en goedheid nog opmerken. Al wordt Gods hand daar in het algemeen helaas niet meer in gezien in ons wegzinkend vaderland, maar toch is dat zo. Mogen wij het zien? In de dagen van nood zond God een richter. En in de nood van de stad Jabes zendt hij nu een Saul, de eerste koning van Israël. Als koning Saul van de voorgenomen gruwelen hoort, wordt Gods geest vaardig over hem. God roept hem en bekwaamt hem om een grote verlossing te bewerken en daar recht te oefenen. Saul treedt op als een held. Zo is hij ook. God maakt hem zo. Een door God gemaakte held. Onze kracht is toch uit hem. God zelf bewerkt in koning Saul verontwaardiging en zet hem aan om de stad Jabes van de wrede tirannie te verlossen. God neigt de harten zelfs der koningen. Zie maar hoe machtig hij is. En daarom mocht u in hopeloze gevallen, zo is de vraag toch wel, en in allerlei onmogelijkheden, een beroep doen op de macht van de Heere. Want ook vandaag hebben we leiders nodig. Maar laten we het dan niet van beneden verwachten, van mensen of van onze wijsheid. Dan is het ook vandaag nodig dat er mannen opstaan over wie de geest van God vaardig wordt. Mensen die door de Heilige Geest worden geleid, gebruikt, bekwaamd. Die roeping vervullen die God hen op de schouders legt. Als de dagen donker zijn en de ziel moedeloos is, moest het gebed vermenigvuldigd worden om de werkingen en leidingen van Gods Geest, zoals ook Hanna gedaan heeft, die gebeden heeft om een kind dat de Heere zou dienen, en haar gebed is verhoord. Het woord des Heeren was dierbaar, was schaars in die dagen van Hanna en van Eli en van Samuel, en daarom bad zij om een kind. Dat was haar nood, en de Heere heeft in die nood willen voorzien. En ook in de geschiedenissen van Saul komen we aanvankelijk Samuel, zoals ook nu vanavond weer, tegen. En zoals de Heer in die dagen van Saul hem als een verlosser afzonderde en hem in staat stelde om orde op zaken te stellen, zo heeft God zelfs ook in de volheid des tijds en de zending van zijn Zoon hulpen besteld bij een held. Saul heeft maar voor een tijd gediend, zoals wij allemaal voor een tijd hier zijn. Bovendien is hij zijn roeping ontrouw geworden. Maar de Heer Jezus Christus heeft een eeuwige verlossing aangebracht. En dat ook nog eens over veel erger vijanden dan deze Nahas, de Ammoniet, die het Jabes zo moeilijk maakte. Of welke aardse boosdoener dan ook. Hoe genadig, maar ook hoe groot is de Heere. Maar zoals de inwoners van Jabes in hun nood boden uitzonden om hulp, omdat ze zichzelf niet konden redden, zo moeten ook wij leren dat er in geestelijke en tijdelijke nood geen andere helper is dan die van God geroepen, uitgezonden en bekwame zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Immers hij redt van het grootste kwaad, de zonde, en brengt tot het allerhoogste en heerlijke goed, namelijk de gemeenschap met God de Heere. Maar hij is ook degene die uit allerlei tegenspoeden redt, degene die tot hem vluchten. Hij die zijn naam in waarheid kent, zal Heere tot hem in zijn ellende vluchten en u zult horen. Zo zingt Psalm 9. Als Saul de vijand vernietigend verslaat, dan is het feest. Wat is dat een rijke overwinning geweest? En daarom mag er ook feest zijn. Wat heeft God weer grote dingen gedaan? Het is feest, niet alleen in Jabes, maar in heel Israël. En men is ook verblijd over koning Saul. Als men hem voorstelt onder Israël aanwezige tegenstanders van Saul te straffen, houdt Saul zelf hen tegen. Er is feest in Israël. God heeft iets groots gedaan. En zouden we dan zulke dingen doen? Het is een daad van edelmoedigheid. En voorwaar maken we het een keer mee dat Saul doet denken aan Sions verlosser, die ook vijanden spaart en met God verzoent. Saul is dankbaar gestemd en wat is het toch mooi dat het in het begin dit alles gebeurde en wat jammer ook dat het niet zo gebleven is zoals we ook zullen horen. Nee, Saul zegt niet, ik heb de overwinning behaald. Dat is wonderlijk, want een mens is hoogmoedig en later zal Saul dat ook genoegzaam laten zien wat er van binnen leeft. Maar nu geeft Saul God de eer als Jabes is bevrijd van de Ammonieten. Hij zegt, de Heere heeft heden een verlossing in Israël gedaan. Dat is mooi, hij heeft het nog echt gemeend ook. Hij is nu klein en God is groot. En Samuel, de oude richter, heeft zich zo over deze ontwikkeling verheugd, dat hij het volk opnieuw bijeengeroepen heeft om in Gilgal het kersverse koninkrijk te vernieuwen. Het werd als het ware een dankdag voor de Heere. En koning Saul is toen met instemming van het gehele volk, maar ook als loon op zijn arbeid, eigenlijk opnieuw tot koning uitgeroepen. Offers werden gebracht en de dag mocht eindigen in God. God heeft op deze wijze naar Saul toe heel duidelijk laten zien dat het gaan van de weg des Heren en het doen van zijn wil door hemzelf rijk gezegend wordt. En dat het latere verdriet dat er gekomen is, dus echt aan Saul zelf te verwijten viel. De geschiedenis die ik behandelde van Jabes vinden we in 1 Samuel 11, maar in het daaropvolgende hoofdstuk zegt de oude Samuel, zo gij de Heere zult vrezen en hem dienen en naar zijn stem horen en de mond des Heeren niet weerspannig zijt, zo zult gij, zowel als uw koning, die over u regeren zal, achter de Heere uw God zijn. Doch zo gij naar de stem des Heeren niet zult horen, maar de mond des Heeren wederspannig zal zijn, zo zal de hand des Heeren tegen u zijn, als tegen uw vaders. Ja, dat is waar, en de Bijbel is duidelijk. Wie God eren, zal hij eren, maar die hem versmaden zullen licht geacht worden. Laten ook wij deze les ter harte nemen. En zo lezen we dan het vervolg van de geschiedenissen van Saul, nu opeens alles gaat veranderen. We hebben de vorige keer gehoord, toen de oude profeet Samuel de nieuwe koning Saul voor het eerst ontmoeten heeft, die reeds gesproken van een bijzondere opdracht voor Saul. Er zou een moment komen dat Saul met zijn leger in Gilgal 7 dagen op de profeet moest wachten, waarna Samuel zelf offers zou brengen en aan Saul bekend zou maken wat hij moest doen. Dat had dus de Heere al heel vroeg door middel van Samuel tegen Saul gezegd. Maar nu is dat moment aangebroken en dat moment vinden we dan in 1 Samuel 13, waaruit we zojuist een stukje hebben gelezen. Nu zal blijken of de nieuwe koning ook echt wel een gehoorzame koning is. Hij mocht van zijn volk gehoorzaamheid eisen. Daar ben je koning voor. Maar God, de allerhoogste koning, mocht van Saul weer gehoorzaamheid eisen. Alleen hij is een koning naar Gods hart, die zich bewust is onder de almachtige God te staan en koning bij de gratie van God te zijn. Maar nu wordt Saul op de proef gesteld. Hij moet als het ware een examen ondergaan. Zal hij slagen? Het is een hele benauwde situatie waarin het volk met Saul verkeert. De Filistijnen dringen namelijk op en komen dicht bij Saul en zijn mannen. Saul weet van de afspraak af om 7 dagen lang niets te ondernemen en te wachten op instructies van Samuel, of liever gezegd, instructies van de Heere. De profeet had beloofd te komen en te offeren en daarna tegen koning Saul uit te leggen hoe hij verder handelen moest. 7 dagen lang wachten en ook nog eens in hele angstige en precaire omstandigheden is niets voor een mens die ongeduldig is van zichzelf en ook nog eens rechthebbend. Wachten op de Heere, zijn tijd verbeiden, het druist alles in tegen onze verdorven natuur. Het wordt moeilijker als je ziet dat het gewoon verkeerd gaat. Het leger van Saul gaat verlopen. Dat is natuurlijk ook niet juist, ze hadden trouw moeten blijven op hun post, maar het gebeurt. En de vijand, de Filistijn, komt steeds dichter en dichterbij. En Saul moest dus werkeloos toezien. En dan gaat hij redeneren. Dit gaat absoluut verkeerd. Waarom komt Samuel niet? Hij zal de afspraak vergeten zijn. En op de 7e dag kan hij niet langer wachten en grijpt hij in. Hij kan zelf immers ook nog wel de offerceremonie leiden, zo denkt hij. Die offers zijn, zo is zijn redenering, nu eenmaal nodig om God gunstig te stemmen. Wel, daar heeft hij de profeet Samuel toch niet voor nodig. Snel nu die offers gebracht, dan kan hij verder. Ja, als je eigen hart een beetje leert kennen, dan zal je niet boven Saul durven staan. Hoe begrijpelijk is Sauls redenering en ongeduld voor ons die dezelfde natuur hebben. Maar wie eigen hart en bestaan bij het licht van woord en geest leerde kennen en zien, leert de zonde in zijn hart ook afkeuren. Die gaat de zonde in het rechte licht zien. En die gaat die zonde ook voor de Heere God eerlijk belijden. Wat was nu eigenlijk de zonde van Saul? Waar deed hij nu kwaad aan? Zijn handelwijze in Gilgal vloeide eenvoudig voort uit het feit dat hij als koning voorop wilde lopen en niet wilde volgen. Wel nu, bij zijn knechten mocht hij voorop gaan, dat is zo, maar de Heere moest hij laten voorgaan, die moest hij volgen, en dat weigerde hij. Hij wilde zich in die beproeving niet onderwerpen en zakte daarom met een grote 0 voor dit examen. En ja, hoe jammer ook, bovendien vond hij het niet nodig om op nadere instructies te wachten. Hij had geen onderwijs, hij had geen leiding nodig. Hij meende zelf mans genoeg te zijn om in de moeilijke situatie waarin hij verkeerde nu nadere beslissingen te nemen en daadkrachtig op te treden. Het werd hoog tijd, hij had die oude Samuel eigenlijk niet nodig. En die was hem bovendien waarschijnlijk gewoon vergeten, want waar was hij toch? Het was toch de zevende dag? Hier is de redenering van de mens die hoog staat met zichzelf en wijs is in eigen oog. Hier in de handelwijze van Saul vindt u het beeld van de mens, zoals hij van nature is, die zich niet wil laten leiden. Door Gods knecht niet, door God zelf niet. Wat maakt het dikwijls zo zwaar en zo moeilijk in de dagen van druk en beproeving? Is het de beproeving zelf? Of is het de mens die beproefd wordt, waardoor er moeilijkheden komen? Zal het niet het laatste zijn? Want juist door ons redeneren en het staren op de omstandigheden, wordt het voor ons zo moeilijk. Als een mens nu maar eens eenvoudig en geduldig en afhankelijk kon wachten op de God des heils en op zijn woord hopen. Want misschien dat we het over het hoofd zien, maar het is toch eigenlijk wel vreemd dat Saul in die dagen dat hij wacht, niet verwacht. Hij wacht niet op de Heere. Wachten is moeilijk. Verwachten is een zaak die de Heere ons leren moet. Maar in de weg van het gebed leert een mens het toch. Saul is aan het redeneren. En hij ziet de Filistijnen steeds dichterbij komen, zijn eigen manschappen lopen weg. Maar de Heere is er toch nog? Is er nu helemaal geen krediet op God? Herkent u deze zonde van Saul? Dan zou het ons ook tot schuld worden. Want dat is nu net het ergste in deze geschiedenis. Sauls zonde maakte het al erg genoeg. Maar dat hij niet tot een schuldbelijdenis komt, dat maakt alles nog erger. We weten het toch, een schuldbelijdend mens kan bij de Heere terecht. Maar die weigert schaamrood te worden, is verfoeilijk in de ogen des Heeren. En dat is Saul, ja, dat is de mens van nature. Maar is er ook bekering, inkeer? Berouw over de zonde. Wel nu, koning Saul heeft juist de offers gebracht of daar komt Samuel. Geheel volgens de afspraak op de zevende dag nog. Saul gaat zichzelf gelijk verdedigen en verontschuldigen. Wat is nu toch ook een mens, hè? Hoe goed is een mens er toch in om van zichzelf af te wijzen en naar anderen te wijzen, ja, zelfs naar God te durven wijzen. Het feit dat Saul zijn gedrag verdedigt, laat ook zijn innerlijke onrust zien. Nee, hij voelt zich niet op zijn gemak. Hij staat voor de profeet als een schooljongen die door zijn meester op iets wordt betrapt, maar vervolgens een heel verhaal afsteekt tegen de meester ter verdediging. Herkent u dat? Ziet u dat Gods geest eraan te pas moet komen om te overtuigen en ons in onze schaamte te doen zwijgen voor God en de mensen? Die brengt tot de schuldbelijdenis: ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Omdat Samuel geen gebroken man ontmoet, is hij scherp. Samuel, hij kent zichzelf ook wel, maar hij ontmoet hier geen zondaar die schuldbewust is, die zich vernedert voor de Heere. En dat heeft hem natuurlijk heel veel verdriet gedaan. En daarom is hij ook scherp. Hij ontmoet in koning Saul niet een man naar Gods hart. U merkt dat toch ook wel, de Bijbel vinden we daar ook voorbeelden van. Gods knechten zijn vriendelijk voor een schuldverslagen zondaar. Het evangelie veroordeelt een mens die zichzelf handhaaft. Dat doet Samuel hier ook. Saul durft zelfs nog de profeet verwijten te maken. U kwam maar niet. O, die opstandigheid van het hart, dat zelfs God nog verwijten durft te maken. Gods kind kan er zo gebukt onder gaan, dat hij zakt voor zijn examens en openbaar komt als een grote dwaas, maar het doet hem ook smeken om vergeving en vernieuwing. En dat heeft Saul niet gedaan. De oude profeet heeft toen die dreigende woorden gesproken, dat Sauls rijk niet zou bestaan. Samuel wist al dat de Heere een andere weg zou inslaan. Maar ook die vreselijke aanzegging, een aanzegging van het oordeel, bracht koning Saul helaas niet tot inkeer. Een mens kan toch aan het welverdiende oordeel ontkomen en tot genade komen, op grond van genade en het offer van Christus, maar tevens in de weg van zondaar worden voor God is er nog een weg en is er nog een middel. Als een mensenkind zich niet vernedert voor de Heere, ja, wat gebeurt er dan? Dan komt de verharding, dan gaat het meer en meer bergafwaarts. En dat zien we nu bij Saul, als we hem verder zullen volgen op zijn levensweg. Tot zover zullen we samen nog het aangezicht van de Heere zoeken. Het is ernstig en aangrijpend wat we hier merken bij Saul, Heere. Wil u ons ook ontdekken aan wie we zijn, maar ook dat er een weg is van behoud voor een schuldverslagen zondaar. En dat u ook het hart vernieuwt, niet alleen vergeeft, maar ook nieuwe hoedanigheden erin uitstort, zodat onze wil ook gaat willen wat u wil. Al blijft het hier altijd nog maar ten dele. Maak ons gehoorzaam, Heere. Doe ons uw stem horen, uw woord gehoorzamen. En leer ons buigen voor u, de Heere. Dat de vrede zij in onze harten, ook als wij in omstandigheden verkeren die ons naar deze geschiedenis gehoord te hebben misschien wel erg zullen aanspreken, als ook wij wachten op u en er komt geen antwoord. Dat het dan echt zo zou mogen zijn in het geloof u aanroepen, als hij vertoeft. Verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. Hij laat geen bidder staan. De Heere komt, ja, op zijn tijd en op zijn wijze. En bij koning Saul kwam Samuel ook nog eens niet te laat. Het was alleen de angst die hem dreef. Het was ongeloof. Maar hij kon niet wachten. Dat is onze zonde, Heere. Doe ons hopen op uw heil. Doe ons u, de Heere, zoeken in onze gebeden om kracht te mogen ontvangen, om staande te blijven en te wachten totdat u ons genadig bent. Zegen zo ons allen, Heere, zoals we vanavond mogen luisteren naar uw woord. Zegen de gehele gemeente en gedenk ons in uw trouw en gunst. Heb het moedig dank dat we weer een ogenblik elkaar konden ontmoeten zo op deze woensdagavond. We hopen weer op een volgende keer. Zegen ons in uw trouw, vergeef onze zonden en hoor ons nog om Jezus wil. Amen. Alle van harte gegroet en Gods zegen toegewenst.